Goedemorgen. Ik heb mijn lesje alweer gehad hier. Ja, ik moest even denken aan een schoonzusje van mij. Die begon een jaar of 15 geleden blind te worden. En vorige week hoorde ik dat nu ook dat allerlaatste sprankeltje licht uit haar ogen verdwenen is. En ik vind het altijd zo zielig als ik haar dan zie schuifelen. Ze was vorige week bij ons en ja, ze kent de huiskamer natuurlijk niet goed, dus dat gaat allemaal tastend. En mijn broer houdt haar dan vast. En dan denk ik, wat is het erg om blind te zijn. Maar ze heeft een paar oren. Daar kun je u tegen zeggen. Ja, niet dat ze zo groot zijn. Maar ze hoort alles. En dat is belangrijk. Ik denk dat het voor een mens veel belangrijker is dat hij kan horen dan dat hij kan zien. Er staat niet voor niks in de Bijbel: wie een oor heeft, die horen. Ik zat pas te luisteren toen de mededelingen gedaan werden door onze voorganger. Want dat is maar de voorganger, nietwaar? En wat mij zo opviel was dat hij telkens weer zei: wilt u bidden voor? Dat is een zin die steeds terugkwam. Ook toen hij namen noemde van zieken. We mogen voor hem bidden en voor dat kind bidden. Telkens kwam dat woordje bidden. En toen kwam hij bij een heel belangrijk punt. Toen zei hij dat er donderdag bidstond was. En even zei hij toen niet: u mag bidden. Toen zei hij: daar bent u nodig. Ik dacht, dat is het. Want als je bidt, dan ben je afhankelijk. Dan vraag je een ander, de ander, om hulp. En zolang je afhankelijk bent, zul je altijd de zon zien schijnen. Want dan wandel je in het licht. In het licht van de Heer Jezus. En ik kan daar niet onderuit en ik wil daar niet onderuit. Deze dienst wordt niet geleid door Kees van de Geer uit Purmerend. Nee, nee. Deze dienst wordt geleid door de Heer Jezus Christus. En hij zal met zijn heilige geest in onze harten werken. En ons hopelijk vanmorgen duidelijk maken wat het is om afhankelijk te zijn. Zullen we samen bidden? Heer, we zijn hier samengekomen in uw naam. En we aanbidden u. Zo even hebben we gezongen en het was een poging van ons allemaal om u in ons lied duidelijk te maken dat we zoveel van u houden en niet buiten u kunnen. En nu bidden we samen of u met uw woord wilt komen. We danken u dat we hier kunnen zijn. We danken u dat we nog in vrijheid leven en zomaar uw woord kunnen openen. Maar help ons nu, Heer, om zo te luisteren naar wat u ons wilt zeggen, dat het in de komende week in onze huizen, in onze gezinnen en waar we ook komen zichtbaar gaat worden dat we kinderen des konings zijn, die in afhankelijkheid van u willen leven. Heere, neem uit onze harten en onze gedachten alles weg wat uw zegen in de weg zou kunnen staan. Zegen ons als we zingen. Zegen degene die de muziek verzorgen. Helpt u ons bij het luisteren, Heer. Alsjeblieft, helpt u bij het doorgeven van de boodschap. Want het gaat op dit moment. Alleen om u. Amen. We gaan een lied zingen. U hebt nog zo weinig gezongen. Wat had ik nou ook weer opgegeven? 70 uit opwekking. Dat vind ik zo mooi en daarom wil ik het met u zingen. 70. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Ik wil een stukje met u lezen uit 1 Koningen 16. 1 Koningen 16. En ik lees door tot het zesde vers van hoofdstuk 17. Ik begin te lezen bij het 29ste vers. 1 Koningen 16, vers 29. Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda. En Achab, de zoon van Omri, regeerde de Samaria 22 jaar over Israël. Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad is in de ogen des Heren, meer dan alle die voor hem geweest waren. Het minst erge was dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat. Maar hij nam tot vrouw Izebel, de dochter van Ebaal, de koning der Sidoniërs. En ging de Baal dienen en zich voor hem neerbuigen. Vervolgens richtte hij voor Baal een altaar op in het huis van de Baal dat hij te Samaria gebouwd had. Verder maakte Achab de gewijde paal. En Achab ging voort met zo te handelen dat hij de Heere God van Israël meer krenkte dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. In zijn dagen herbouwde de Betaliet Giel Jericho, ten koste van Abiram, zijn eerstgeborene grondvestte hij het, en ten koste van Segub zijn jongste plaatste hij haar poortdeuren naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Jozua de zoon van Nun. Toen zeide de Tisbiet Elia tot uit Tisbe in Gilead tot Achab: zo waar de Heere de God van Israël leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Daarna kwam het woord des Heren tot hem: ga van hier, wend u oostwaarts en verberg u bij de beek Krit die in de Jordaan uitmondt. Gij kunt uit de beek drinken en ik heb de raven geboden u daarvan spijzen te voorzien. Daarop ging hij heen en deed hij naar het woord des Heren. Hij ging verblijf houden bij de beek Krit die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hen des morgens brood en vlees, en des avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. Tot zover. U kreeg gelegenheid uw offer te brengen, terwijl wij zingen 200 uit Opwekking, volle verzekering: Jezus is mijn. We zijn natuurlijk allemaal aandachtige Bijbellezers. Daar mag ik toch wel van uitgaan. En toch geloof ik dat er dingen in de Bijbel staan, van die zinnen in de Bijbel staan, waar je totaal geen aandacht aan schenkt en waar je eigenlijk, hoewel je het leest, overheen leest. Neem bijvoorbeeld 1 Koningen 16. Daar staat in dat 34ste vers: in zijn dagen herbouwde de Betteliet Giel Jericho. Nou en? Ja. Wacht even, als uw geheugen goed is en u iets van de Bijbel weet, dan weet u dat er in Jozua 6 staat, in het 26e vers, te dien tijde deed Jozua deze eed. Vervloekt voor het aangezicht des Heren is de man die zich opmaakt en deze stad Jericho herbouwt. Ten koste van zijn eerstgeborene zal hij haar grondvesten en ten koste van zijn jongste haar poortdeuren inzetten. Dat is wat anders. Te dien dagen herbouwde de Betteliet Giel Jericho. Is dat belangrijk? Ik dacht het wel. Want juist in die ene zin wordt duidelijk zichtbaar gemaakt waartegen het verzet van Elia en daarmee het verzet van God gericht is. Jericho was de palmstad. Jericho was de sleutel naar het land Kanaan. Bij Jericho liep de karavaan weg en elke karavaan stopte bij Jericho. Want om Jericho kon je niet heen. De stad Jericho stond daar duidelijk zichtbaar als een schildwacht. De poort naar Kanaan. Niet in te nemen. En als u nou thuis bent en u gaat even lezen, nummer 13 en 14, dan leest u daar dat Mozes 12 verspieders uitzendt. Nou, alleen als ze Jericho gezien hebben, zinkt hen de moed al in de schoenen. Dat land, zeggen ze dan, is niet in te nemen. En ergens heeft Jozua dat misschien ook wel even gedacht toen hij met dat volk Israël vanuit de woestijn gekomen was en de Jordaan was overgetrokken. Maar staat er dan in dat 5e hoofdstuk van het boek Jozua, er komt een man op hem af en die stelt zich voor als de vorst van het Heer der Heren. En wat zegt die? Dat kunt u dan weer lezen in het 6e hoofdstuk. Ik geef Jericho in uw macht. Kijk, als er zo iemand bij je komt, dan kan het natuurlijk niet meer misgaan. Toen ik dat voor mezelf overdacht, dacht ik ook meteen, we zouden eigenlijk wat meer in ons leven moeten zingen. Ons staat een sterke held terzij die God ons heeft verkoren. Dan leef je veel blijer. Dan leef je veel vrolijker. Dan leef je veel moediger ook. Nou, spoedig na de val van Jericho, u kent dat verhaal, dat hoef ik niet te vertellen, die muren die storten in. Spoedig na de val van Jericho wonen daar alweer mensen. En we lezen in Jozua 18 dat Jericho werd toegewezen aan Benjamin. En in Richteren 13 lezen wij dat Eglon de koning van Moab de palmstad inneemt. Ja, Jericho was een van de mooiste steden van het land. En het was ook beslist niet verboden om daar te gaan wonen. Het was verboden om Jericho te herbouwen. Dat wil zeggen, het mocht geen stad meer worden met poorten en met muren. Het moest een open stad blijven. Want God had de weg vrijgemaakt. En nu mocht Jericho niet meer het strategisch belangrijke punt zijn van het verleden. Jericho werd een poort naar Kanaan en die poort moest open blijven. In de tijd van David werden van verschillende steden vestingsteden gemaakt. Maar nooit van Jericho. Jericho was, mag ik het zo zeggen, een bres in de muur. Jericho was een gat in de muur. Dat lijkt allemaal wel gevaarlijk, maar achter die bres, achter dat gat, mocht Israël zich veilig weten, want de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. Zo had God het toch altijd gedaan. In Exodus 14 lezen we dat Israël bevreesd door de Schelfzee trok. Ze staan daarvoor en ze denken, dat kan niet, hè, dat kan niet, dat durven we niet. En wat doet God? God stuurt een wolkkolom en die gaat achter hen en zelf ging hij voor hen uit. En de Egyptenaren konden hen niet eens meer zien gaan. En in Exodus 14 lezen we dan, de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Dat vind ik een van de mooiste teksten uit het Oude Testament. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En moet je opletten, dan trekt daar later een volk om Jericho. 6 dagen achter elkaar trekken ze met z'n allen om die dik ommuurde stad. Het gebeurt in doodse stilte. En op de 7e dag trekken ze 7 maal om die muren van die stad. Allemaal in doodse stilte. Want de Heere zal voor hen strijden. Daarom staat er in de Hebreeënbrief dat door het geloof de muren zijn gevallen. Zo zal het zijn voor Israël in de toekomst. Dat moeten ze daar al weten. Eigenlijk was die puinhoop Jericho een steeds terugkerende boodschap aan Israël. Denk erom, jullie wonen in Gods eigen land. Alles is genade. Je hebt het ontvangen uit genade en je mag het land versterken en je mag er wonen. Maar het strategisch belangrijke punt, Jericho, dat moet open blijven, want daar waak ik. En dan ineens, en je leest er zomaar overheen, heb ik zo even gezegd. Ineens lezen we, in zijn dagen herbouwde de Bet-Eliet Giel Jericho. Dan wordt het weer een vesting met muren en met poorten. Weet u wat dat betekent? En dat dong ineens tot me door. Ik dacht, die betekenis is veel dieper dan ik dacht. Ik dacht, wat kan mij dat schelen dat Jericho herbouwd wordt? Mensen zijn nou eenmaal eigenwijs. Nee, er zit iets anders achter. Als die muren weer herbouwd worden, als de poorten weer worden opgehangen, dan wordt God aan de kant geschoven. Dan verdwijnt de afhankelijkheid. Dat doet Giel, de man uit Bethel. En hij doet dat, en dat moet u er even goed bij weten, hij doet dat in de dagen van Agab. En Agab is in de geschiedenis van Israël het absolute dieptepunt. U hebt het meegelezen met min dat 33ste vers. Hij krenkte de Heere meer dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. Je zou kunnen zeggen, na hem konden zijn opvolgers alleen maar even slecht doen. Niet slechter. Hij was het toppunt van het kwaad. Hij deed hetzelfde als Jerobeam. Hij vereerde stierkalveren in het huis Gods in Bethel. En dat was nog het minst erge. Het erge was, hij trouwde met Izebel, de dochter van de koning van Sidon. En zijn naam was Etbaal. Dat betekent aan Baal gewijd. En met Izebel introduceerde Agab de afgoden in Israël. Baal, de god van de vruchtbaarheid, de god van de regen, de god van de ongeremde seksualiteit. Alles mocht. De remmen mochten los, de moraal verdween. Je kon altijd zeker zijn van de gunst van Baal, dus werd je onafhankelijk van God. En daarom kreeg Baal een tempel. En daarom kreeg Baal gewijde palen. Hij werd alles in Israël. Baal. Het symbool van macht en van zekerheid en van vrijheid. Kijk, als je zo iemand hebt, dan hoef je niet meer te luisteren naar de boodschap die spreekt uit de puinhopen van Jericho. En bij zo'n systeem past natuurlijk ook niet een open plek in de oostflank van je land. Dat herinnert je alleen maar aan het feit dat je in het verleden zo verschrikkelijk afhankelijk was van de Heere God. En het durfde te zeggen, bescherm ons alstublieft. Of zoals ik dat vroeger mocht zeggen van mijn moeder, ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide ogen toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Dat hoefde niet meer. Jericho was immers herbouwd. Er kon toch niemand meer in. Je hoefde niet meer afhankelijkheid te zijn. De bres moest gesloten worden, herbouwen dus de stad. En Giel, de man uit Bethel, regelt het. En de vloek van God treft hem. Ik heb het u gelezen, voorgelezen uit Jozua 6. Zijn oudste zoon, Absurdum, sterft. En zijn jongste zoon, Segers, sterft. En terwijl Giel met Agab bouwt aan de muren van Jericho, bouwt God aan de graven van zijn zonen. Maar Agab slaapt gerust. En het volk kan vertrouwen hebben in zijn werk. De stoere muren zijn er weer. Het gat van de afhankelijkheid is gedicht. Ziet u? Het is een beetje moeilijk misschien, maar dat is het decor van 1 Koningen 16. Agab, Baal, Jericho. Wat denkt u? Is Baal dood? Ik ben bang voor niet. Ik ben bang dat het systeem van Baal nog altijd werkt. We zijn vandaag aan de dag continu bezig met ons zeker te stellen. En we proberen met alle middelen het leven in onze greep te krijgen. Met onze wetenschap, met onze techniek, met onze zorg voor veiligheid. En wat kunnen we veel? Ik moet zo vaak denken aan dat woord van de Heere God, hè, uit Genesis 11. U kent dat verhaal wel. De torenbouw van Babel. Dan zegt God, nou gaan we eerst eens even kijken hoe het erbij staat, daar op aarde. En dan gaat God kijken en dan zegt God, dat zijn betekenisvolle woorden hoor. Nu zal niets van wat de mens denkt te doen, voor hen onuitvoerbaar zijn. En de psalmdichter zegt het ook al, hè? Gij hebt de mens bijna goddelijk gemaakt. We komen er wel uit, zei zo'n pintere man voor de televisie toen het ging over de kredietcrisis. We regelen het wel, het komt wel weer goed. Straks hebben we weer geld. Pas op, zegt Jacobus, uw rijkdom zal verrotten. Ja, maar wat even, wie hoort dat nou? Leef zoals je wilt, zegt Baal, en wij doen er aan mee. In alle opzichten, ik zal u eerlijk zeggen, ik ga me steeds onbehagelijker voelen, want dan denk ik, ik heb er misschien wel aan meegewerkt. Alles mag toch? Trouwen is ouderwets. Misschien zijn hier ook wel van die stelletjes die van plan zijn om eerst maar samen te gaan wonen. Waarom zou je trouwen? Dat is ouderwets. Dat staat in de Bijbel, maar dat is oud boek, oud. Dat is oud, we redden het wel. We beginnen zomaar. Abortus en euthanasie, dat is allemaal legaal geworden. En ja, ik heb het u wel eens verteld, misschien de jongen uit de dierenwinkel in Purmerend zei tegen me, toen ik daar was, een maand of twee geleden, zijn moeder was ziek, dat wist ik. En ik zei, hoe is het met je moeder? En hij zei, vanavond, het was op een zaterdag, vanavond gaan wij mijn moeder euthaniseren. Ik was verbijsterd en ik zei, wat zeg je nou? Nou, 9 uur gaat het gebeuren, zei hij. Dan gaan we mijn moeder euthaniseren. Dus ik zeg, jij weet nu al dat vanavond om 9 uur jouw moeder sterft? Ja, zegt hij, mooi hè, moet toch kunnen? Alles kan. Daarom trouwen er vandaag in de dag mannen met mannen. Daarom trouwen er vandaag vrouwen met vrouwen. En we protesteren niet meer. Helemaal niet meer, want we zeggen, het heeft geen zin. En mensen die afhankelijkheid van God willen zijn en de dingen niet accepteren, dat zijn eigenlijk zielenpoten, die gaan niet met hun tijd mee. Ik denk dat Gods kinderen goed moeten luisteren in deze tijd. En wat nog veel belangrijker is, ik denk dat dat grondpersoneel van de Heere God van de kansels mag bezetten, dat die recht tevoren moeten snijden met het woord van God. En duidelijk moeten maken, mensen, als je niet leeft in afhankelijkheid van de Heere God, wat wil je dan toch beginnen? Nu nog altijd ondervindt Israël de naweeën van het niet afhankelijk willen zijn. Moet u goed om denken. God had het allemaal gezegd. God had gezegd, ik geef jullie een land. Ze hebben nog maar zo'n stukje. Als Israël weer Israël wordt, mensen, dan is het een land ongelooflijk zo groot. Als het allemaal weer goed komt. Als de bedekking voor dat gezicht weggaat. Als de handen weer gevouwen worden en er eerlijk wordt gezegd, Heere God, we hebben u zo nodig, alstublieft. Wij geven ons over in uw bescherming. Denk erom. Echt leven, en dat moet u ook beseffen vanmorgen. En de jongeren ook, alsjeblieft, besef het. Echt leven kan een mens alleen maar door de genade van God. En daar waar mensen vertrouwen op macht en welvaart en eigen kracht, daar verschraalt alles. En dat laat God weten. En daarom komt God tussen beiden in 1 Koningen 16 en 17. Nee, we moeten er niet overheen lezen. We moeten er even met de vinger bij. Jericho werd herbouwd. Wat betekent dat? God legt zich niet bij de dingen neer. God kan dat niet. God wil dat niet. Want God wil niet dat mensen verloren gaan. God stuurt zomaar een man in die wildernis, Elia. En zijn naam zegt het al. De Heere, die is God. Mooie naam, hè. De Heere, die is God. Niet Baal regeert. Niet Baal is de garantie voor vruchtbaarheid en zekerheid en welvaart. De Heere God. Dat moet Elia duidelijk gaan maken aan dat volk van God. En dat valt niet mee. Hij wordt staatsvijand nummer 1. Opgejaagd. En hij krijgt een plekje van de Heere God bij de Bekrit. En notabene onreine vogels worden door God gebruikt om hem te eten te geven. Ja, God heeft ook humor, hoor. Ja, ja. En die raven die komen, oh, wat hebben ze zelf een trek in het hapje. Maar ze leggen het neer aan de voeten van Elia, want de Heere God zegt het. En ze brengen brood. En het beekje is zo heerlijk helder, je kunt er zomaar uit drinken. Helemaal geen vervuiling. God zorgt voor zijn kind dat opgejaagd wordt. Vijandig bejegend wordt. Wij worden niet vijandig bejegend, hè? U wel? We schelden elkaar niet meer uit ook. Ik weet nog dat ik een jongen, een jaar of 12 was, woonde ik in Wormerveer. En in Wormerveer Noord, daar woonden alle Rooms-Katholieken. En daarbuiten woonden de protestanten. Oh, we hadden altijd ruzie. Roomse paap, zeiden we dan. Fijne, zeiden ze dan tegen ons, fijne, en dat vond ik ook zo'n verschrikkelijk woord, fijne, als je uitgescholden werd voor fijne. Maar toen ging ik werken, hè, en toen moest ik met zo'n bakkerskar langs de huizen, want ja, ik was bakker, hele goede bakker trouwens. En dan gebeurde het zomaar, vooral in dat laatste jaar, toen ik zei, ja, over een paar maanden dan kom ik niet meer, want ik ga studeren. En dan kwam de vijandschap, hè. Ja, lijkt wel gek. Wat doe je stom? Geloof jij nog in God? Hoe haal je het in je hoofd? Nou, zeg maar tegen je baas dat jij morgen niet meer hoeft te komen. Zulke dingen gebeurden. Dat hebben we niet meer. Er is geen vijandschap meer, want alles mag worden gezegd. Alles. De huiveringen gaan je overdrug als je soms naar de televisie zit te kijken. Gods kinderen komen er bekaaid af, maar je hoort ze niet protesteren. Ze hoeven ook niet naar de Bekrit. Ze redden zich wel. Ze houden zich wel staande in deze tijd waarin de opmars van de Satan in volle hevigheid aan de gang is. Kijk, daar ligt de fout. We helpen mee aan het bouwen van muren. We helpen mee aan het ophangen van poorten. We dichten het gat van Gods bescherming. We redden het wel. Als ze maar van ons pensioen afblijven. En als de prijzen maar niet te hoog worden volgend jaar. We kijken uit naar de troonrede. We zullen er wel weer slecht van afkomen. Weer alle reden om lekker te mopperen op mensen die wat meer hebben. Italiaanse voetballers staken, heb je het gehoord? Er zijn erbij die verdienen 9 miljoen en die moeten nou ineens 500.000 betalen. Maar dat is veel te veel. Dat kunnen ze helemaal niet missen. Nee. Ja, je kan het ook niet missen, eerlijk gezegd. Maar ze kunnen. Er wordt maar geprotesteerd. We hebben maar één ding voor ogen. En dat is. Dat bord op tafel gevuld is. Dat de toekomst veilig gesteld is. Maar denkt u er nog wel eens aan dat de Heer Jezus ineens tussen beiden komt. Want hij gaat de boel herstellen, hoor. Ja, ja. Hij gaat de muren afbreken. Hij smijt straks de poorten weer aan de kant. Hij komt. Hij komt om de aard te richten. Afhankelijkheid heeft plaats gemaakt voor onafhankelijkheid. En dat zie je ook in de kerken. Het is echt waar. Je ziet het ook in de kerken. Ik heb 4 weken geleden had ik een afvaardiging bij me van een gemeente waar ik zou voorgaan. Ik geloof over 3 weken pas. Maar ze zijn zo bezig met de organisatie en ze vertelden enthousiast, we doen dit en we doen dat en de muziek studeert zus en die doet dat en die gaat een stukje lezen. Enfin, ze hebben een heel programma en toen zei ik, en bidden jullie ook? Hoe bedoelt u? Ik zeg, bidden jullie ook samen voor die dienst? Nou ja, als we straks alles klaar hebben, dan gaan ze zeggen, Heere God, we hebben het zo geregeld, wilt u er alsjeblieft mee instemmen? Eigenlijk zeggen ze niet eens alsjeblieft, stem er maar mee in, want we hebben het geregeld. Kijk, dan ben je niet meer afhankelijk. Dan kun je wel vragen om stromen van zegen. Ik denk dat de mensen de kerk uitgaan zoals ze binnenkwamen. Dus ik heb gezegd, jongens, ik moet zeker weten dat jullie deze dienst biddend voorbereiden. En dat wil ik 3 weken voordat ik kom weten, anders kom ik niet. Ik doe het niet. Ik doe het niet. En daarom zeg ik het u, die broeder had gelijk. U bent donderdag nodig. En hij zei dat. En ik dacht dan zo'n 55 jaar geleden, ruim 50 jaar geleden, de Hoogstraat. En ik zag ze ineens zitten, broeder en zuster Kramer, broeder en zuster Vos, zuster Slikker, zuster Pijper. Ze zaten altijd dezelfde in een kring. Ze zaten in een kring in dat kleine kamertje in de Hoogstraat. En werken mensen, werken. Voor de diensten bieden. Heer, alstublieft, zegen ons. Daarom zit u nu hier bij elkaar. Echt hoor. Kijk maar naar die foto van dat oude gebouw. God heeft daar geluisterd naar zijn kinderen. God zoekt mensen. Zieken en gezonden. Ook ziek hoor. Zieken en gezonden. En werkende en werklozen. God zoekt mensen die achter hem willen schuilen en afhankelijk willen zijn. Die de zekerheid hebben in hun leven. Jezus leeft. Want u en ik, broeders en zusters, vrienden, wij bestaan bij de gratie van het feit dat hij arm werd. Israël moest en kon leven bij een open plek Jericho. Het bedankte ervoor. En u en ik. Tussen ons en deze wereld staat het kruis van Golgotha. En die open plek is de garantie. De Heere, die is God. Amen. Zullen wij samen danken. Heere. We kunnen zoveel zelf. U hebt ons misschien wel veel te intelligent gemaakt. En soms merken we het ook. Dan lopen we helemaal voor u uit. En dan hebben we helemaal vergeten om u te vragen, wat vindt u er nou van? Vroeger gingen we misschien wel naar onze ouders toe om te zeggen, wat vindt u ervan? Misschien zelfs al toen we al getrouwd waren. Toch altijd nog even naar moeder en vader. Wat vindt u ervan? Maar zo wilt u uw rol hebben in ons leven. Als donderdagavond hier zusters en broeders bij elkaar komen, dan zullen ze waarschijnlijk zeggen, wat vindt u ervan? We hebben dit in gedachten, maar wat vindt u ervan? En dan bidden ze voor zieken en voor werklozen en voor mensen die op de vlucht zijn en voor alles wat u in hun gedachten brengt. Want dan werkt uw geest. En dan bidden we soms zomaar voor anderen zonder aan onszelf toe te komen. Maar dat maakt niet uit. U zorgt. Heren, hier zijn we. We willen afhankelijk zijn van u. Vergeef ons alstublieft. Als we bezig waren met herbouw van muren. Want u moet een vrije toegang hebben in ons leven. En laat zo de boodschap doorgaan hier in Den Helder en overal waar mensen zijn die met u en voor u willen leven in afhankelijkheid van u. Dan gaan er grote dingen gebeuren, Heer. Dank u wel bij voorbaat. Amen. We gaan met elkaar zingen. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan, sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ik ga in uw naam. 124 uit Opwekking, we zingen het staande. Van die wonderlijke mensen. Ik zelf misschien wel het meest wonderlijk hoor. Want ik zal bijvoorbeeld nooit Stille Nacht in de zomer zingen. En ik zing ook niet met Kerst, daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Eigenlijk is dat raar dat we dat niet kunnen. Want met Pasen, hè, met Pasen, ik geloof dat ik in Beverwijk was, maar dat weet ik niet zeker. Met Pasen word je altijd op een bijzondere wijze begroet door de kerkenraad en door de zusters en broeders. Want dan komen ze op je af, ze geven je hand en ze zeggen: de Heer is waarlijk opgestaan. Deden jullie dat ook? Waarom vandaag niet dan? Jullie hebben het ook niet gezegd. Is dat niet raar? De Heer leeft. En met de zegen van die levende Heer mag u hier vandaan. Hij is uw rotsteen, uw bevrijder, uw hulp in nood. Hij is alles wat u nodig hebt. Ga dus heen in vrede. Draag met u mee zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland. En de liefde van God, uw Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heiland die leeft, is en blijft met u allen. Amen. Wel thuis allemaal.